Goedenavond, allemaal hier aanwezig, ook thuis als jullie kijken. Fijn dat jullie inschakelen, hetzij live, hetzij later, dat kan ook nog tegenwoordig. We hebben het woord van God gekregen, broeders en zusters. En het doet mij altijd een grote vreugde als mensen komen op Bijbelavonden. Toen ik tot bekering kwam, dat is al een hele tijd geleden, 1993... Toen zat ik ook altijd vooraan bij de Bijbellezingen die ik hoorde van de broeders destijds. En het heeft mij heel veel goed gedaan. En inderdaad, we gaan nadenken over het thema slaapwandelend of wakker. En niet ik kan jullie wakker schudden, als jullie dat niet zijn. Maar Gods geest kan dat via het woord. En laten we hopen en bidden dat mochten er mensen slaapwandelen hier in Haarlem, in de Koninkerk of daarbuiten, dat ze na deze avond wakker geschud worden. Ik wil ter inleiding twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Ik doe dat uit mijn favoriete vertaling, de Telos-vertaling. Uit Matteüs 25 een gedeelte en daarna iets uit Openbaring hoofdstuk 2. Matteüs 25, bekend gedeelte, niet altijd eenvoudig. Matteüs 25 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Mag meelezen, u thuis ook. En als u luistert, is dat uiteraard ook goed. Laat wie oren heeft horen wat de geest tot de gemeente zegt. Matteüs 25, vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn geworden aan 10 maagden, die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen nu waren dwaas en 5 wijs. Want de dwazen namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee. De wijzen echter namen olie in hun kruiken met hun lampen. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep: zie de bruidegom, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. De dwaas nu zeide tot de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. De wijze antwoordde echter en zeide: nee, dat er niet misschien voor ons en voor u helemaal niet genoeg is. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Toen ze echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna echter kwamen ook de overige maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Hij echter antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want u kent de dag of het uur niet. Dan Openbaring 2, een paar versen. Openbaring 2, vers 12. Helemaal achterin, hè? Ik doe altijd mijn best om evangelischen te leren dat het niet openbaringen is, maar openbaring. Ja, daar beginnen we al mee, hè? Openbaring 2, vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan is. En u houdt vast aan mijn naam en het geloof in mij hebt u niet verloochend. Zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was. Die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u daar hebt die aan de leer van Biljam vasthouden. Die Balak leerde de zonen van Israël een strik te spannen. Om afgodenoffers te eten en te hoereren. Zo hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, ik kom spoedig naar u toe en ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven. En de steen... En op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Komen er nog mensen binnen? Ik hoor wel een deur. We gaan niet zeggen dat de deur gesloten is nu, toch? Nee. Goed. Ja, kijk eens aan. Goedenavond. Nee, het is helemaal niet erg. De deur is niet gesloten, zeiden we net.
Nee hoor.
Welkom. We hebben net gelezen uit Matthäus 25. En een stukje uit Openbaring 2. Ja, broeders en zusters, de gemeente is een uniek gezelschap, dat weet u. Als u gelooft in de Heer Jezus en u heeft het evangelie van uw behoudenis aangenomen, uw redding, uw verlossing, uw vergeving in hem, dan behoort u tot een uniek gezelschap dat in de geschiedenis van het Oude Testament onbekend was, de gemeente van God. U bent een lid van het lichaam van Christus. Als u ergens heen gaat, dan is de Heer Jezus daar, want u bent zijn lichaam. En u bent leden van elkaar. De Heer Jezus Christus, ons hoofd, is in de hemel. En hij is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles en alle vervult, zegt Efeze hoofdstuk 1. Dus u bent verbonden met een hemels mens, met een hemelse Heer. En daarom bent u ook een hemels gezelschap. Galaten 1 zegt in vers 4 dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonde om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. En de eeuw waarin wij leven, hebben we net gelezen in Openbaring 2, is daar waar de Satan zijn troon heeft. Want hij is de overste van deze eeuw, van deze wereld. En dat systeem wereld wat om ons heen vormgegeven is door hem, dat is een systeem waarbij alles erop is gericht om God uit te bannen, uit de gedachten van de mensen. En dat systeem wereld, dat kent drie aspecten volgens de Bijbel. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. 1 Johannes 2, vanaf vers 15. En u bent daar uitgetrokken, broeders en zusters. De Heer Jezus zegt, zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. En toen hij op de aarde was, zei hij de zoon van de mensen, de zoon des mensen die in de hemel is. De zoon des mensen die in de hemel is. Johannes 3 vers 13. En u bent hier in Haarlem, u zit op een stoel, u bent thuis, u kijkt. Maar u bent verbonden met hem daarboven. U bent hemels. De Bijbel zegt ook over u dat u hemelsen bent. In 1 Korinthe 15 vers 48. En u draagt nog het beeld van de stoffelijke, maar u zult het beeld van de hemelse dragen. De Heer Jezus Christus heeft u uit deze wereld getrokken. Matthäus 25 las ik net voor, daar gaan we zo even over nadenken. Maar dat begint al gelijk, kijk maar mee, moeten we even weer opzoeken, met het woordje, in de Telos-vertaling tenminste. 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen. Uitgingen. Ze gingen uit. U bent geroepen uit deze wereld. En nu bent u op aarde met een vernederd lichaam, zegt de Bijbel. Want uw lichaam is nog steeds dood vanwege de zonde. Romeinen 8, vers 10. Uw lichaam is nog niet verlost. In uw lichaam huist nog de oude natuur, het vlees. Dat staat tegenover de geest. En u weet inmiddels dat in uzelf, dat is in uw vlees, geen goed woont. Ik hoop dat u dat ontdekt hebt. Zodat u ook alles verwacht van de Heilige Geest in u. De Heer Jezus die in u woont. Christus die in u leeft. En nu wacht u op hem uit de hemel, die u tot zich zal nemen, mij ook, en onze vernederde lichamen zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn eigen heerlijkheid. Dus uw vernederde lichaam, dat nog zucht onder deze schepping, de vloek van de schepping, zal veranderd worden naar het beeld van de hemelse. En zoals u het beeld van de stoffelijke gedragen heeft, zo zult u ook het beeld van de hemelse dragen. Is dat niet geweldig? Want hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Nu hebben we Matteüs 25 gelezen met elkaar over de 10 maagden. Er waren 5 dwaas en er waren 5 wijs. De gemeente wordt vergeleken met een maagd. Alle waren gelovigen. Dat staat in 2 Korinthe 11 vers 2. Daar staat dit, dat Paulus schrijft, goed luisteren, want ik ben naijveriger over u, naijverig, met de naijver van God, want ik heb u aan één man verloofd, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dus Paulus zegt, ik heb u de Heer Jezus verkondigd, en heb ik als het ware jullie aan hem verloofd, die hemelse man, die hemelse mens, om als de bruiloft begint straks, want de bruiloft is er nog niet, hè, om u dan als een reine maagd onbevlekt voor hem te stellen. Dat betekent dat u niet verbonden bent met zonde, met de wereld. Dat u aan hem toegewijd bent als hij komt. Nou, de vorige keer hebben we in Hooglied 5, weet je nog, zo weer 2 weken geleden, toen hebben we de individuele verantwoordelijkheid daarvan gezien die iedere gelovige heeft tot zijn of haar Heer, de eerste liefde, was het onderwerp van die avond. Als je het niet hebt gezien of gehoord, moet je dat misschien nog maar een keertje terugkijken. Want, nou komt een beetje moeilijk iets, het getuigenis dat achter is gebleven op aarde toen de Heer Jezus naar de hemel ging, het christelijk getuigenis, dat heeft in die afgelopen 2000 jaar, dat hij afwezig is, gefaald om die eerste liefde te bewaren, als geheel, als getuigenis. Daarom is het zo nodig dat de individuele gelovige in dat systeem die eerste liefde wel bewaart tot hem. We hebben de vorige keer gezien hoe dat werkt. Dat christelijk getuigenis, dat zien we voorgesteld in Matteüs 25 in 10 maagden. En we zien dat christelijk getuigenis voorgesteld van 2000 jaar in de brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3. Ja? Zo even met mij gaat naar Matteüs 25. Dan zie je in vers 14 dat er een mens buitenslands ging. Zie je dat? Buitenslands. De Heer Jezus is niet meer hier op aarde, hij is in de hemel, hij is hier op aarde verworpen. Hij is buitenslands. En op aarde, tijdens zijn aanwezigheid, is er een christelijk getuigenis achtergebleven. Helder? Dat is het Koninkrijk der Hemelen. Dat is dus een gemengd gezelschap, bestaande uit ware gelovigen, de wijze maagden, maar ook dwaze maagden, de naamchristenen, de schijngelovigen, de belijders in deze wereld, die in naam wel een christen zijn, zich aangesloten hebben wellicht bij allerlei kerken of groeperingen, maar die geen olie hebben. Die niet inwendig de Heilige Geest bezitten. Dus het Koninkrijk der Hemelen in Matteüs 25 vers 1, daar staat dan, op het moment van zijn komst dus, want even daarvoor, in het vorige hoofdstuk 24, in vers 50, gaat het over de komst van de Heer in die gelijkenis. En als hij komt, is het Koninkrijk der Hemelen, dat getuigenis op aarde, dat terrein hier op aarde, van alle mensen die belijden onder het gezag van de Heer te staan, dat is als 10 maagden. Ja? Nou, toen de Heer Jezus op aarde was, toen kondigde hij het koninkrijk der hemelen aan. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja? Dat nabijkomen bestond uit de persoon van de koning zelf, de Heer Jezus. Matthäus 10, vers 7. Ga uit, zegt hij tegen zijn discipelen, en predik, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Wat was het koninkrijk aangekondigd in het Oude Testament? Van macht en majesteit. Maar zij verwierpen hem. Moet u even met mij meegaan naar hoofdstuk 13, voordat we naar 25 gaan. Hoofdstuk 13. Het staat namelijk in vers 1 van hoofdstuk 13, Matthäus. Op die dag, dat is de dag dat hij verworpen werd door Israël. Want in hoofdstuk 12 beschuldigen ze hem van het hebben van een boze geest. En op die dag gaat hij, staat er dan, het huis uit. Israël, het huis. En dan gaat hij zitten bij de zee, de volkeren. En de menigte verzamelde zich, en dan staat er in vers 3, een zaaier ging uit om te zaaien. Ja? Dat betekent dat toen de Heer Jezus verworpen werd door Israël, werd het koninkrijk in macht en majesteit uitgesteld. En er kwam iets nieuws, een verborgen koninkrijk voor in de plaats. Dat zegt hij in hoofdstuk 13, vers 11, tegen zijn discipelen. Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Verborgenheid betekent in het Oude Testament niet openbaar geworden. De Heer Jezus is verworpen. Er komt een koninkrijk terwijl hij afwezig is. Het is niet openbaar geworden in het Oude Testament. Die tijd leven wij nu. En tijdens zijn afwezigheid zaait de zaaier het zaad. En dat zaad wordt genoemd in hoofdstuk 13, vers 18, het woord van het koninkrijk. Dat is niet het evangelie van het koninkrijk, dat is het woord van het koninkrijk, van dat verborgen koninkrijk. Er is nu namelijk een Heer in de hemel. In Handelingen zie je dat woord van het koninkrijk wordt voortdurend gepredikt. Bekeer je, want God heeft hem verhoogd en tot Heer en tot Christus gemaakt. Handelingen 2. En uitgaande van dat schriftwoord predikt hij hem Jezus. Handelingen 8. Bekeer u, want God heeft een man aangesteld door wie hij de aarde zal oordelen. Handelingen 17. Het woord van het koninkrijk. Ja, helder? En u heeft ook dat woord van het koninkrijk gehoord, want u heeft ooit gehoord dat er een Heer in de hemel is, de Heer Jezus, die u niet ziet. En u heeft uw hart aan hem gegeven en u heeft uw leven aan hem onderworpen. En u bevindt zich nu in dat verborgen koninkrijk. Het koninkrijk waarvan God de heerser is. In uw hart, nu, vandaag. Wat gebeurt er met dat zaad? U weet het, hè? Deel valt langs of op de weg. Deel valt op de rotsen. Deel valt tussen de doorns. Deel valt op goede aarde. 1/4 deel draagt vrucht. 3/4 deel, kort eventjes, de duivel pikt het weg. Door de zorgen van het leven komt het even op enzovoort. U kent die gelijkenis. Niet iedereen die dat woord hoort van het koninkrijk is werkelijk opnieuw geboren. Simon de Tovenaar, Handelingen 8, geloofde en liet zich dopen. Maar al gauw bleek dat hij voor geld de gave wilde hebben om de Heilige Geest te geven door handoplegging. En dan zegt Petrus tegen hem, je hebt geen deel aan deze zaak. U die hier vanavond bent, u die vanavond kijkt, als u weet een kind van God te zijn, door de Heilige Geest die in u woont, dan bent u in het Koninkrijk van God onder de heerschappij van de Heer Jezus en behoort u tot de wijze maagden. Een deel is wijs en een deel is dwaas. Vijf van hen nu waren dwaas en vijf wijs, want de dwazen namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee. De wijze echter namen olie in hun kruiken met hun lampen. Nou let goed op, het gaat hier niet om de gemeente die de bruidegom verwacht. Het gaat hier niet om de bruid. Het gaat hier om de individuele verantwoordelijkheid om hem te verwachten, maar niet als jouw bruidegom. Daar gaat het in Matteüs 25 niet om. Het zijn allemaal maagden, alle tien. Dus allemaal claimen ze een geliefde te hebben. Ja? Iedereen die hier op deze wereld de naam van de Heer Jezus draagt, belijdt een gelovige te zijn, is een maagd in die zin. Naar zijn belijdenis. Ja? 10 is het getal van de verantwoordelijkheid. Ze hebben allemaal lampen. Ze hebben allemaal zicht op de komst van de Heer. Ze weten allemaal dat de Heer Jezus komt. Ik weet niet of u wel eens met Jehovah's getuigen hebt gesproken aan de deur. Ook zij verwachten dat de Heer Jezus komt. Ze praten over zijn komst. Maar de vraag is, hebben ze olie? Erkennen ze de Heer Jezus als God in het vlees geworden? Nee. De vijf wijze maagden, kijkt u maar mee. Daar staat, de wijze echter namen olie in hun kruiken. Ziet u dat staan? Olie in hun kruiken, met hun lampen. Lampen spreekt van licht over de komst van de Heer. Maar olie in hun kruiken spreekt over de zalving, de inwoning van de Heilige Geest. Ik ga er twee teksten over lezen met u. Uit 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1, vers 21. Daar staat, hij nu die ons met u bevestigt in Christus en ons heeft gezalfd, is God die ons ook verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. En die kruiken, dat leest u in 2 Korinthe 4, vaten, daar staat in vers 7, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. De schat is de kennis van de Heer Jezus, de heerlijkheid van God in hem, in onze aarden vaten, in onze kruiken, olie in onze kruiken. Helder? Vers 5 van Matteüs 25. Toen nu de bruidegom uitbleef, dat is al een merkwaardige aanwijzing in het woord van God, dat het langer zou duren dan ze toen dachten. Toen de bruidegom uitbleef, werden allen slaperig en sliepen in. Ja? Het hele christelijke getuigenis is in de loop van die 2000 jaar in slaap gevallen. Ze hadden wel lampen, ze hadden wel ergens kennis van zijn komst, maar het leefde niet meer. Er werd niet meer over gepreekt, er werd niet meer over gepraat. En men settelde zich in deze wereld. Daar ga ik zo iets meer over zeggen. Nou, even terug naar Matteüs 13. Wat ziet u daar staan? Ja, dat is even bladeren, mensen, maar het is belangrijk. Matteüs 13 staat dit. In vers 24 moet even onthouden, broeders en zusters, de hele periode van de afwezigheid van de Heer Jezus op aarde is het koninkrijk der hemelen in Matteüs, in de gelijkenissen. Hij laat zien wat er na zijn hemelvaart gebeurt op aarde, met hen die zijn naam noemen. Dat staat er in vers 24 van Matteüs 13. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: het koninkrijk der hemelen, dus dat hele terrein van al die mensen in al die eeuwen die hebben gezegd, ik hoor bij hem. Ja? Is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. En daar komt het. Terwijl echter de mensen sliepen. Heb je het weer? In slaap gevallen, broeders en zusters. Dan staat er, kwam zijn vijand en zaaide dolik midden tussen de tarwe. Er kwamen mensen de gemeente binnen met een, nou ja, zoals Paulus dat zo mooi zegt in 2 Korinthe 11. Een soort uiterlijk van gerechtigheid. Een schijn van vroomheid. Maar de kracht ervan verloochenen zij. Dat is 2 Timotheüs 3 overigens. Dat zijn mensen die de gemeente binnenkwamen en verkeerde dingen leerden. De leer van Biliam, daar ga ik zo iets over zeggen. De leer van de Nicolaïten, Openbaring 2. En de mensen sliepen in en dan staat er verder in Matteüs 13, vers 5 en 26. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodelijk tevoorschijn. De slaven van de Heer des Huizes nu kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dolik vandaan? En u weet, dolik lijkt exact op tarwe, op graan. Exact het, alleen dat graan dat buigt zijn koppie en dat andere staat overeind. En dan zegt de Heer, dus die hoogmoed tegenover die nederigheid. Een vijandig mens heeft dat gedaan. Daar waar de Satan troont, Openbaring 2. U woont waar de Satan troont. Daar ga ik zo iets over zeggen. Onthoud dat eventjes. Nou, dan ga ik even hier stoppen bij Matteüs 13. In slaap vallen betekent niet alleen de eerste liefde vorige keer, hè, tot hem verlaten hebben, maar dat betekent onze harten gaan uit naar deze wereld. En die vijanden die Satan ons ertussen heeft gezaaid eigenlijk, die komen met allerlei leringen, met allerlei aanlokkelijke visies, zodat wij deze wereld gaan liefhebben in plaats van de Heer Jezus. Maar dan gaan we naar Matteüs 25, want daar staat dan vervolgens, als die mensen in slaap gevallen zijn, nou de hele periode van de middeleeuwen, tot aan de 19e eeuw was er nauwelijks iemand te vinden in het christelijk getuigenis op aarde die het had over de komst van de Heer Jezus. Ja, die had individuele mensen, maar het ging over heiliging, en het ging over bekering, het ging over rechtvaardiging. Luther, Calvijn. Maar over de komst van de Heer die elke dag zou kunnen komen? Nee, niks. En dan staat er in Matteüs 25 vers 6... Te middernacht klonk er een geroep. En dat is de donkerste tijd van de nacht. In de 19e eeuw, in het begin van de 19e eeuw, kwam er een merkwaardige opwekking door Gods geest geleid, waarin verschillende landen broeders en zusters uit de gevestigde kerk gingen en zich gingen vergaderen rondom de tafel van de Heer, rondom de Heer Jezus. En ze hadden het over de komst van de Heer. Er kwam een geweldig zicht op de opname van de gemeente. Er kwam een geweldig zicht op de hemelse roeping van de gemeente. En er kwam een geweldig zicht op de orde in het huis van God.
op aarde. Maar in uw en mijn leven klinkt ook een roep. Maar er staat niet in die roep, kijk maar. De bruidegom komt. Er staat, zie de bruidegom. En dat is mijn oproep vanavond. Het is niet alleen uiteraard dat hij komt, maar zie, ziet u hem. Met de verlichte ogen van uw hart. Is hij voor u de Heer van de heerlijkheid? Aanschouwt u de heerlijkheid van de Heer Jezus? Is uw hart hier beneden gevestigd op aarde, in de wereld? Of is uw hart daarboven, bij hem? En nu zegt u allemaal, ja, bij hem. Nou, ik zal straks laten zien dat dat nog niet zo makkelijk is hoor, om dat zo te zeggen. De eerste liefde terugvinden is, zie de bruidegom. Ik heb u aan één man verloofd, zegt Paulus. Het is niet alleen, ik ben gered en behouden door zijn bloed, maar ik ben verbonden met een hemelse mens, de Heer Jezus. En al die predikers die vandaag het over Yeshua Mashiach hebben, die hebben hem nog op aarde. Maar hij is niet meer een Jood, met alle respect. Hij is niet meer in Israël. Hij is niet meer onder de wet. Hij is een verheerlijkt mens aan Gods rechterhand. En Paulus noemt hem de Heer Jezus. Onze Heer. Hij, in hem, is alles te vinden betreffende het leven. En God heeft u in hem alles gegeven wat u nodig hebt. Maar hier staat niet zie de Heer, maar hier staat zie de bruidegom. Wat heeft die bruidegom gedaan? Schiet mij zo te binnen, Efeze 5. Ik wil het toch voorlezen, het is zo geweldig mooi, broeders en zusters. Mannen, hebt u vrouw lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is vers 25, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend, door de wassing met water, door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. En dan staat er even verderop dat hij de gemeente koestert. Dat is vers 29. De Heer Jezus koestert zijn gemeente. Hij heeft zich voor haar overgegeven in de dood, opdat zij rein en heilig en onbesmet zonder vlek of rimpel als een reine maagd voor zich gesteld zou worden. Dat is de Heer Jezus, de bruidegom. Zie de bruidegom, dat is de roep. Het was niet zo dat in de 19e eeuw mensen ineens allemaal gingen nadenken over de komst van de Heer, maar ze gingen nadenken over de Heer. Alles was gericht op de Heer Jezus, de hemelse mens, het avondmaal, de samenkomsten, de Bijbelavonden, de bidstonden, dus ook zijn komst. En dat is wakker worden. Wakker worden is zie. Zie je het of niet? Er staat ook, tweede wat er staat in Matteüs 25, is ga uit, broeders en zusters. Uit die wereld. Want je bent een hemelburger, wist je dat? Ga geen ongelijk juk aan met een ongelovige. 2 Korinthe 6 bijvoorbeeld. Heb de wereld niet lief. En Johannes 2. Overspeligen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is jegens God? Jacobus 4 vers 4. Weet u wel, hè? Maar als u de bruidegom ziet, die zichzelf voor u heeft overgegeven, dan gaat u uit. U gaat uit deze boze eeuw. Met uw gedachten, met uw liefdes, met uw hobby's, met uw Alles wat u aan de wereld vastbindt, dat legt u af. Er zijn ook goede dingen op de aarde hoor, daar gaat het niet om. Maar de wereld is een systeem. Een systeem dat u van God aftrekt. En van dat systeem zegt het woord ga uit. Want ze vielen allemaal in slaap, allemaal. En dan staat er, ga uit, even kijken, hem tegemoet. Zie je dat? Eerst uitgaan, dan tegemoet gaan. Maar we kunnen pas uitgaan als we hem lief hebben boven alles. En pas hem tegemoet gaan als we eerst uitgaan. Snap je het? 1 Thessalonicenzen 1, ze hadden zich van de afgoden tot God bekeerd. Om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ze hadden zich tot God bekeerd, van de afgoden af. Ga uit. Maar de schijngeloven worden ook wakker. De dwaze magen worden ook wakker. Typisch, hè? Staat er. Te middernacht klonk een geroep. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op. En brachten hun lampen in orde. Allemaal. Het is niet alleen zo dat in de 19e eeuw er een hernieuwde interesse kwam. Een nieuw zicht op zijn komst. Maar er kwamen allerlei sekten op. Waaronder de Jehovah's getuigen, mormonen. Die allemaal bezig gingen met de komst van de Heer Jezus. Wat typisch, hè? Het was een soort wake-up call. Maar wat is nou het probleem van die dwaze maagden? Je kunt wel een lamp hebben. Je kunt wel iets weten over zijn komst, maar als je geen olie hebt, geen Heilige Geest, geen inwonende verzegeling, zalving, hoe je het ook wil noemen, dan is er geen liefde tot hem. De dwaze maagden zeggen, kijk maar in vers 8. Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Koop voor uzelf, zeggen ze. Het is een gelijkenis, hè, broeders en zusters. Het is een gelijkenis met één doel. Dus ga nou niet denken, hè, kopen, hoe kun je nou de Heilige Geest kopen? Dat kan toch helemaal niet? Kan niet, nee. Maar de dwaze maagden zijn met hun lampen bezig, niet met de bruidegom. Ze hadden ook kunnen zeggen, ja, nou ja, onze lampen gaan uit, we lopen al achter jullie aan, toch? Nee. Er staat vers 10, toen ze echter weggingen om te kopen. Ze gingen weg. Kwam de bruidegom en zij die gereed waren gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Als u wakker bent geworden, als u wakker bent, dan bent u uitgegaan. Uit deze wereld. Dan heeft u geen enkele verbinding meer met deze wereld. En dan is alles wat u in uw hart koestert, de Heer Jezus, en wat met hem te maken heeft. En je kunt wel zeggen, ja, ik heb hem lief en ik verwacht hem. En dan ga je naar huis, kijk je weer naar je soapseries en naar je televisieprogramma's van SBS6. En nou ja, er zitten ook best wel onschuldige dingetjes in hoor. Maar de wereld, nee. En dat proef je wel toch op een gegeven moment, of niet? Of dit is niks voor mij. De krant, of tijdschriften, of alles wat de geest van de wereld uitademt. Wat die begeerte van de ogen en het vlees en de hoogmoed, wat dat promoot, dan zeg je van, nou, laat me zitten. Ik heb geen zin in. Of niet? Ga uit. Hem tegemoet. Maar dit wordt nog weer uitgewerkt in Openbaring 2. Kijk maar mee, het is echt een heel bijzonder. Ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken vanavond aan jullie. Want in het boek Openbaring treffen wij de Heer niet aan als een bruidegom. Ja, op het laatst misschien, maar zo wordt hij daar niet genoemd. Maar dan treffen wij onze Heer aan als de Zoon des Mensen. We treffen hem daar niet aan als degene die de gemeente koestert, Zoals we dat net hebben gelezen in Efeze hoofdstuk 5. En we treffen hem daaraan in zijn karakter van oordelende rechter. Kijkt u maar eens mee in hoofdstuk 1, vers 12. Johannes is op de dag van de Heer, staat er dan in vers 10. In vers 10. Was hij in de geest. Dat is op de eerste dag van de week, broeders en zusters. De zondag, dat is niet de dag van het oordeel. De dag van de Heer, de dag die de Heer toebehoort is dit. Is hij zoals hij gebruikelijk was, zoals hij dat deed, in de geest. Hij was met de dingen van de Heer Jezus bezig. En op de dag van de Heer vieren wij het avondmaal. Ja, jullie doen dat niet elke zondag. Helaas, zeg ik dan stiekem. Maar dat is eigenlijk wel de bedoeling. Want de gemeente komt niet samen rondom een prediker of iets, maar rondom hem. En Johannes was in de geest met hem bezig, met zijn genade, met zijn dood en zijn opstanding. En dan komt er een stem in een heel ander karakter. Hij moet zich omdraaien, vers 12. Je moet ook leren om de Heer Jezus op een andere manier te zien. In zijn oordelende verschijning. Kijk maar, vers 12. Toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. Dat zijn die 7 gemeenten. Die allemaal geroepen zijn om tijdens de afwezigheid van de koning, van de Heer, een getuigenis te zijn van zijn heerlijkheid. Goud is de heerlijkheid van de Heer Jezus, goddelijk. En dan staat er in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk. Hij komt die gemeente inspecteren, die 7 gouden kandelaar. Als de zoon des mensen. Bekleed met een gewaad tot aan de voeten, een rechterlijke uitstraling. Omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar wit als wol doet ons denken aan Daniel 7. Daar is de Heere God, de oude van dagen. Degene die dat haar als witte wol heeft, spreekt van wijsheid. En zijn ogen als een vuurvlam, zie je dat? Het is als het ware zo dat de Heer Jezus die 7 gouden kandelaren, die 7 gemeenten, met zijn ogen van vuur, van oordeel, komt inspecteren. En hij vraagt heel eenvoudig, wat is er nou van mij te zien in Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea? Wat is er van mij te zien? In mijn afwezigheid. Zoals Matthäus 25 die periode voorstelt in 10 maagden, zo stelt Openbaring die periode voor in 7 gemeenten. En die 7 gemeenten vormen een opeenvolgende geschiedenis. Wist u wel, toch of niet? Wel eens gehoord? De 7 gemeenten vormen de hele geschiedenis van een christelijke, het getuigenis van het christendom eigenlijk op aarde. Wie heeft dat nog nooit eerder gehoord? Nou, iedereen? Nou, hoef niet zeker les gehad van Dato Steenhuis. Dus Efeze is de eerste periode van net na de verkondiging van de apostelen. Smyrna is de daarop volgende tijd van de Romeinse keizers en de vervolging. Pergamus is de tijd van Constantijn de Grote tot aan het Rooms-Katholicisme. En dan krijg je dat Thyatira, die hele periode van de middeleeuwen. Sardes, het protestantisme. En Philadelphia, de opwekking uit de 19e eeuw waar ik het net over had. En Laodicea, ja, dat is de tijd waarin we nu leven. Vlak voor zijn komst. Die hele periode is hij met ogen als een vuurvlam. En ook in Haarlem zegt hij, wat is er nou van mij te zien? Hier in de Koninkerk. Zijn ze uitgegaan? Is er iets te vinden van mijn leven in deze gemeente? En ga ik straks na de pauze, want ik hoor van Walter dat er iets lekkers klaar staat, toch? Ja, toch? Dus hou dit even vast. En na de pauze ga ik jullie vertellen waarvan ik denk dat hier in Haarlem nog wel een en ander zou kunnen worden verbeterd aan dat uitgaan. Ik zal het heel voorzichtig doen, anders dan worden jullie boos. Nee, toch? Nee, oké, tot zo. Goed, dan gaan we verder. Broeders en zusters, fijn dat we nog even met elkaar konden praten in de pauze natuurlijk. Dat is ook belangrijk, hè? Zij bleven al volharden bij de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de gebeden enzovoort. Er is een groot wonder in die 7 zendbrieven. Een groot geheimenis, maar het wonder is, dat vroeg jij net aan mij, het zijn 7 bestaande gemeenten uit de tijd van net na de apostelen. Johannes was oud, was op Patmos en die 7 gemeenten bestonden destijds in Azië. Maar die 7 gemeenten zijn bewust uitgekozen, had je er wel meer uit kunnen kiezen, om ons iets te leren. En het boek Openbaring in hoofdstuk 1 vers 3 wordt aangeduid als profetie. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen. Dus ook die 7 zendbrieven behoren tot profetie. En nou is het grote wonder dat Efeze tot en met Laodicea, ik zei het net al, de hele periode beschrijven van de afwezigheid van de Heer. Totdat hij in hoofdstuk 4 Johannes naar de hemel roept. Beeld van de opname van de gemeente. Dus Efeze is de eerste periode nadat de Heer Jezus naar de hemel ging. En Laodicea is de laatste periode vlak voor zijn komst. En wat was nou het probleem? Gelijk al in het begin is de eerste liefde verlaten. Dat lees je in Openbaring 2 vers 4. Als de Heer Jezus schrijft of laat schrijven aan de gemeente in Efeze. Dus de eerste periode van na zijn hemelvaart. Daar moet u dus al zeggen, daar hebben we de vorige keer ook over gehad. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En Paulus had voortdurend een strijd. Ik wil dat u weet welke strijd ik voor u heb, zegt hij in Colossense 2. Vers 1. Want ze hadden wel de Heer Jezus lief. Ze hadden wel geloof en ze hadden hoop, maar ze hadden die eerste liefde verlaten. Waarom? Hoe blijkt dat in Colossense bijvoorbeeld? Nou, dat dus die dolik, weet je nog? Die mannen die zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid, die kwamen met allerlei invloeden en daar gingen ze naar luisteren. Terwijl als je de eerste liefde tot de Heer Jezus hebt, dan luister je daar niet naar. Dan zeg je, nou, de groeten, wil ik niks van weten. Zo zijn er vandaag diverse mensen in Nederland die de gemeente willen verjoodsen. Ze willen graag dat wij ons gaan onderwerpen aan de Torah. Ze willen dat wij de Sabbat gaan houden, de Joodse feesten gaan vieren. Het liefst dat we naar Israël gaan verhuizen. Dat is wel heel extreem hoor. Als je de eerste liefde tot de Heer Jezus hebt, zeg je, als je zoiets hoort, wat zeg je dan? Want ze zeggen, het staat in de Bijbel, de Sabbat. Het staat geschreven dat we de Sabbat moeten houden. Het was zelfs al voor Israël bestond, was de Sabbat er al in Genesis 2. Zie je wel, de 7e dag. En dan zegt Paulus, ik vrees dat zoals de slang Eva verleidde met haar sluwheid, uw gedachten zullen worden bedorven van de eenvoudigheid jegens Christus. Want hij is daarboven, broeders en zusters. Hij heeft u uit deze wereld getrokken. De Sabbat hoort bij deze aarde. Maar u bent de nieuwe schepping. En het getal 8 of de eerste dag van de week is daar het symbool van. Ik heb tegen u dat u eerste liefde hebt verlaten. En dat begin van het verval is nooit meer goed gekomen. Het getuigenis op aarde heeft zijn eerste liefde niet meer teruggevonden. Individueel wel. Gelukkig. Plaatselijke gemeente wel. Gelukkig. Maar als geheel over deze aarde heen, nee. Dus het begint met innerlijk de eerste liefde verlaten. Niet verliezen, maar verlaten. Je gaat dus echt bewust achter een andere leer aan. En Paulus heeft het in 2 Korinthe 11 vers 4 over een andere Jezus, een andersoortige geest en een andersoortig evangelie. Een hele andere dan hij predikte. Want hij predikte het evangelie van de behoudenis. Hij zegt ook naar mijn evangelie. En dat evangelie van Paulus, broeders en zusters, is dat hier op aarde alles onder het oordeel ligt. Wat de oude mens betreft. Alles. Zijn religie, zijn intellect, zijn wijsheid, zijn emoties, zijn gevoel. Alles wat uit de oude mens komt, heeft God weggedaan. En hij heeft nu een nieuwe schepping, waarvan Christus het hoofd is, de nieuwe mens. En dan zegt hij tegen de Colossenzen, Colossenzen 2 vers 6, wandel in hem, wordt opgebouwd in hem. Maar ik heb een strijd voor jullie, Colossenzen. Ik wil dat je dat weet, want hij wilde die mensen als een reine maagd voor Christus stellen. Heb ik net voorgelezen, hè? 2 Korinthe 11 vers 2. Maar er kwamen mensen met, ja nee, maar je moet ook een beetje wijsheid van de wereld hebben. Vandaag zouden we zeggen theologie. Ho, theologie is toch niet verkeerd? Is dat verkeerd, theologie? Nou wel, als het gestoeld is op de wijsheid van mensen. Hè? Ik heb ooit lesgegeven aan, ik zal niet zeggen waar, ik moet een beetje mee oppassen. Maar dan kreeg ik de handleiding thuis. En dan moest ik over Jesaja gaan spreken bijvoorbeeld. En dan was het van, ja, sommigen zeggen er zijn 3 Jesaja's geweest. Sommigen zeggen er zijn 4 Jesaja's geweest en een pseudo-Jesaja. Dat is theologie, snap je? Maar het woord richt zich rechtstreeks tot onze gewetens. Theologie gaat een beetje interessant over de tekst praten. Maar Gods woord spreekt tot ons. En dat is de wijsheid van deze wereld. En anderen zeggen, nee, maar je moet ook een beetje, toch een beetje regels invoeren. Een beetje wetten en een beetje uiterlijke dingen, toch? Fijn, want dat is ook heel erg interessant als je bijvoorbeeld die dingen invoert in de gemeente. Hè? Want dan zegt de wereld, nou kijk die mensen eens, die hebben allemaal regels en wetten. En ze hebben ze zelfs op de muur hangen. Laat ze maar lekker religieus zijn. Maar als ik dan nog de besnijdenis predik, zegt Paulus in Galaten 5 vers 11, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. Het kruis veroordeelt al die dingen. Begrijpt u het? Dus de eerste liefde verlaten betekent, ik ga die dingen in de gemeente implanteren in mijn eigen leven. Ik wil de Heer Jezus plus iets erbij. Nou dan, in Smyrna, wat daarna komt, en zo geldt ook voor jouw leven, ik heb dat de vorige keer uit Hooglied laten zien, komt er een stukje verdrukking. Kijk maar, vers 9, ik weet die verdrukking en uw armoede. De Heere God wil niet dat jij iets anders dan de Heer Jezus navolgt. En dus, Hooglied 5, weet je nog de vorige keer? Ik ging naar de deur en hij was weg. En ze ging de straat op en ze werd geslagen en verwond. De bruid, daar in Hooglied 5. Maar hier, een stukje verdrukking, een stukje moeilijkheden in jouw leven, om je weer terug te brengen bij de eerste liefde. Maar dan staat er dit achter. Kijk maar mee. Vers 9. De laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Heb je ze weer. Het is een voortdurende poging van de tegenstander om de gemeente de wereld in te trekken. De wereld van de religie. En het Jodendom, de Joodse godsdienst, die God had gegeven, bleek uiteindelijk die mensen niet te verbeteren. Sterker nog, toen de Heer Jezus kwam en zij het feest van de Joden vieren, Johannes noemt het heel uitdrukkelijk het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, Pascha, toen herkenden ze hem niet. Toen wilden ze hem stenigen en uiteindelijk wilden ze hem aan het kruis. Dus een perfecte godsdienst en de mens bleef slecht. En ze wilden zich niet verontreinigen, wilden niet op die voorhof van Pilatus komen, weet je wel. Ze wilden dat de benen gebroken werden van de Heer Jezus, opdat het Pascha niet verontreinigd zou worden. Want de lichaam mocht niet hangen op de dag van de Sabbat, weet je wel. Vreselijk. En dus heeft God dat hele systeem aan de kant gezet en veroordeeld op het kruis. Hij heeft het genageld aan het kruis, zegt Colossenzen 2. Maar er komen elke keer weer mensen binnen die dolik en die lasteren jou. Kijk maar in hoofdstuk 2. Ze zijn geen Joden, zegt hij, maar een synagoge van de Satan. Want het zijn de elementen van deze wereld, zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 20. Een feestdag, volle maan, Sabbat. En nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Kerstfeest. Een feestdag, zegt hij in Colossenzen 2. Staat dat geschreven in het woord van God? Denk aan mij toen ik geboren was. Ga op je paas best naar de kerk en zet er een kerstboom neer. Zegt hij dat? Nee, hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Wat is dat, dit? Dat is het avondmaal. En wat zeggen de meeste gemeenten? Nou, dat doen we één keer in de maand. En als het kerst is, gaan we de hele reutemeteut, wat de wereld ook doet, gaan wij ook doen. En dan hebben we het over het kindje in de kribbe enzovoort. Maar dat zegt het woord van God niet, broeders en zusters. Ik zei het al voor de pauze, ik ga wat gevaarlijk zeggen. Maar dat is dus, het zijn de elementen van deze wereld, wist je dat? Waar je dus toch weer in teruggaat. Synagoge van de Satan is het. Nou zeg ik niet dat je geen kerstbomen hebt of zo, maar denk er eens over na. Wat Gods woord zegt, doen we niet. Namelijk, toen ze op de eerste dag bijeen waren om brood te breken, Handelingen 20 vers 7. En wat Gods woord niet zegt, doen we wel. Namelijk, het kindje en nu zou het willen komen. En... Maar dat zegt het woord van God niet. Denk aan mijn geboorte. Hij zegt, denk aan mijn dood. Verkondig mijn dood. Doe dit tot mijn gedachten. Dit is mijn lichaam dat voor u is. Dat is hemels christendom. Hemels. Wat was dat in slaap vallen van die maagden in Matteüs 25, dat is hier. De Joodse invloeden binnen de gemeente brengen en de wereld in de gemeente brengen via religie en de mensen helemaal bezig laten zijn met de dingen op aarde. Dat is in slaap vallen. Valse apostelen van Christus in 2 Korinthe 11. Die de Korinthes wilden wegtrekken van de Heer Jezus. En Paulus zegt, ik ben in zorg over al die gemeenten. 2 Korinthe 11 vers 28. En ik heb een strijd voor jullie in Kolossen. Blijf nou bij hem alleen. En er kwamen weer die Joden, die zeiden dat ze Joden zijn, maar het waren ze niet. Het waren schijnapostelen, het waren valse apostelen. Ze waren de engel van het licht aan het nadoen. Ja, echt waar. En ze hadden nog succes ook. Ze Ze oordeelden die Colossenzen omdat ze de Sabbat niet hielden. En Paulus zegt, ik heb zo'n strijd, blijf nou bij hem. Zoek de dingen nou die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ga uit de bruidegom tegemoet, snapt u? Het verband nu met Matteüs 25. In slaap vallen betekent, je hebt wel licht, je hebt wel een lamp. Ja, we hebben het woord. We weten dat hij komt. We kunnen ook zelfs nog zeggen dat we in de opname geloven. Maar als je als de wereld wordt, heb je geen licht. Dan ben je in slaap gevallen. En dat is mijn persoonlijke strijd ook, als ik in het land moet spreken en soms dingen zie dat ik denk, ja, kan ik er nou wat van zeggen? En wat zien we dan in Pergamus? Ik heb het voorgelezen. Broeders en zusters, in vers 13. Het is toch droevig wat daar staat. Ik weet waar u woont. Wonen is niet zomaar. Maar dat is waar je je thuis voelt. Dat bedoelt hij. Ik weet waar je gesetteld bent. Daar waar de Satan troont. Waar de troon van Satan is. In Pergamus. Allerlei afgoden. Allerlei beelden. Allerlei gedenkstenen, allerlei altaren en tempels. En ze voelden zich er prima thuis. U houdt vast aan mijn naam. Hè? Dat hebben we hier in de Koninkrijk ook. In Nederland. Ja, we houden vast aan uw naam. We geloven dat u God bent. We geloven dat u gekomen bent om te sterven aan het kruis. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Maar je woont wel daar waar de Satan zijn troon heeft. Dat wel. Oei, en Antipas werd gedood, staat er dan, daar waar jullie wonen. Met andere woorden, er zijn Antipassen in de gemeente, die krijgen altijd te maken met vervolging. Je wil niet weten in hoeveel kerken en gemeenten en groepen ik al niet meer mag komen. Sorry, ja, niet om mezelf, maar als je deze dingen een beetje aanscherpt, dan zeg je, ja, maar jou hoeven we niet meer te horen, doei. Dat is gewoon zo. Dan wil ik mezelf niet vergelijken met Antipas, echt niet. Ik heb dingen tegen u. U hebt mensen die houden vast in de leer van Biliam. Wat deed Biliam? Hij zegt, ja, vervloeken kan ik ze niet. Ik kan ze niet wegtrekken uit hun hemelse positie, eventjes op ons toegepast. Maar kan ze wel laten hoereren met de vrouwen van Moab. Nummer 25... Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoerij te bedrijven met de dochters van Moab. De gemeente begon wereldse methoden en manieren te integreren in hun gedrag. Dat is de vertaling naar ons toe. Die nodigde het volk uit bij de offers van hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Ga uit de bruidegom tegemoet. Word wakker. Aantrekkelijk willen zijn als gemeente voor de buitenwereld. Reclame maken voor je gemeente. Zo aantrekkelijk mogelijk een website. Zo aantrekkelijk mogelijk overkomen. Uiterlijk. Dat doet de wereld ook, toch? Als een bedrijf ergens komt, dan moeten we zo mooi mogelijk iemand inhuren die het allemaal vorm geeft. En dan komen de mensen wel. Is dat de manier of niet? Paulus zegt, als er iemand bij jullie binnenkomt en allen profeteren, dat zegt hij. Zal hij dan niet op zijn aangezicht vallen en zeggen, God is hier? Dat is hemels christendom. Dat is, profeteren is spreken over de Heer Jezus. Maar we zijn in slaap gevallen, een beetje. Er staat in nummer 31 dat ze al in Moab woonden. Ze hadden een kamp opgeslagen in Moab. En de gemeente heeft zijn kamp opgeslagen in de wereld. Ja, daar staat ook de leer van de Nicolaïten. Dat is, er zijn leiders en er zijn gewone mensen. Er zijn pastors en er zijn simpele zielen. Er zijn voorgangers en er zijn gewoon gelovigen. Er zijn oudsten. Ja, maar er zijn toch oudsten? Ja, zeker. Maar er is een heel verschil of ze er zijn of dat ze zich zo gedragen. En je hebt ook gewone mensen. De leer van een Nicolaïte. Maar dat is een verloochening van het hoofd. Weet je dat? Het hoofd van de gemeente is de Heer Jezus. En hij door zijn geest geeft al die bedieningen. En als hij u wil gebruiken of jou wil gebruiken, is zijn gemeente. En wij hebben gezegd, ja nee, maar we stellen mensen aan en die regelen het allemaal wel. Het is de leer van de Nicolaïte. Het is de wereld. Een bedrijf is een directeur, onderdirecteur. En dan heb je nog de werknemers. Maar wij zijn niet als de wereld, toch? Wij zijn een hemels volk. En wij zeggen, Heer Jezus, als we samenkomen, mag u het doen. Dat is 1 Korinthe 14, dat is hemels christendom. Waar gebeurt dat toch? Als iemand een leer heeft of een woord. Tja, we hebben het allemaal al van tevoren voorbereid natuurlijk. Dus in feite ben ik ook niet heel bijbels bezig. Want als er iemand spreekt, laat het er 2 of 3 zijn. Weet je wel? Dat zegt hij. 2 of 3. Niet 1, 2 of 3. Dat zegt de schrift. Wij zeggen, nou, doe maar 1. Doe maar al jaren zo. Nou. De slang verleidde Eva. Hoe deed hij dat? Hij zegt, ik vrees zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, dat uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid Jezus Christus. Hij is daarboven. Maar de slang is sluw en hij zegt tegen Eva, kijk, God heeft zeker gezegd dat je geen enkele boom, dat je van geen enkele boom mag eten. Dat is al een leugen, hè? En Eva zegt, ja nee, alleen van die ene boom mogen we niet eten en ook niet aanraken. Dat was al niet waar, dat aanraken had God nooit gezegd, hè? Maar hij had haar gedachten bepaald bij de verkeerde boom. Want er was ook nog een boom van het leven. De boom van de kennis van goed en kwaad is de wereld, dat zijn de methoden van mensen. Om door het geweten een beter mens te worden. Maar de boom van het leven is voor ons de Heer Jezus. En Satan richt je hart altijd op iets anders. Word wakker, broeders en zusters. Keer terug naar uw roeping. Keer terug naar het hemelse van het christendom. Het is hij daarboven. Zoals Paulus het zegt in Colossense 2, dat je vasthoudt aan het hoofd. Hij regelt het wel. Hij is degene die de gaven geeft, die bedieningen geeft. Hij is ook degene die door de geest werkt. Wat staat er nog meer tenslotte? Vers 16. Bekeer u dan, Pergamus. Efeze, eerste liefde verlaten. Verdrukking, omdat we de eerste liefde verlaten hebben. Joden die zeggen, ja maar, je doet het niet goed, want je moet ook nog allerlei regels navolgen. Pergamus, die in de wereld zijn troon heeft. Dan gaat het nog verder naar Thyatira, daar ga ik nou niet over spreken. Maar er is een vrouw, Izebel, die heeft notabene de plaats van de Heer Jezus ingenomen. Ze zegt dat ze een profetes is, maar ze is het helemaal niet. Dat is wel troevig. Maar goed, daar staat, bekeer u. Zo niet, ik kom spoedig. En hij zal de kandelaar wegnemen, zegt hij tegen Efeze. De kandelaar weg uit Haarlem. De mensen zeggen, ja leuk die mensen daar in de Koninkrijk, ze gaan naar een samenkomst, ze geloven in een God. Fijn, ze hebben ook allerlei leuke activiteiten. Maar hemels, niet van deze wereld. Kandelaar is er niet. Dat is als je het niet bekeert. En hij zal oorlog voeren tegen hen. Niet tegen u gelukkig, maar tegen hen. Dus die valse leraar. Die dolik, weet je wel? Uit Matteüs 13. Hij rekent met ze af. Jij moet ze weerstaan. En niet toelaat. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Word wakker. Zie de bruidegom. Ga uit. Ga uit van die wereld. En wie overwint, dat is zo heerlijk. Overwinnen betekent hier Focus op de Heer Jezus. Hem zal ik geven van het verborgen manna. Dat is ook voor de wereld verborgen. Het manna. Ze kennen het niet. Ze hebben geen idee waar je het over hebt. Hem zal ik geven van het verborgen manna. Dat is nog toekomstig. Als u overwint en elke ware gelovige is een overwinnaar, maar hier in het bijzondere zij, die geen enkele invloed van de wereld tolereren in hun leven. Hij zal hen op een bijzondere wijze geven van het verborgen manna, van hemzelf. Hoe dat gaat, weet ik niet precies. En een witte steen. Die kregen de overwinnaars vroeger altijd. Er zit een nieuwe naam op, die kent niemand, alleen jij. Hij zegt als het ware, goed gedaan, trouwe slaaf. Je hebt mij vertegenwoordigd in deze wereld. Ook in dat christelijk getuigenis wat vervallen is, allemaal in slaap gevallen. De helft geen eens olie. Maar jij bent wakker geworden. Jij hebt het alleen van mij verwacht. Je hebt alleen mij gediend. En dan heb ik je een witte steen met een naam erop. Die ken alleen jij. En we gaan samen iets unieks beleven. De Heer Jezus en jij persoonlijk hebben een unieke band straks. Een unieke ontmoeting. En dat is, broeders en zusters, wakker worden. Wakker worden is los van de wereld komen. En heel in het bijzonder een openbaring is dat die Joodse invloeden, waar je in Galaten van leest, Korinthe van leest, Colosse van leest. Voortdurende poging om jouw gedachten op deze aarde te richten. Met middeltjes zoals de wet en de Sabbat en allerlei andere elementen van deze wereld. Het zijn labmiddeltjes. Ze vervangen Christus. En hij of zij die de eerste liefde bewaart, ik hoop dat u dat bent, die is klaar wakker en die is waakzaam en die laat het niet toe dat iemand iets tussen hem of haar en de Heer Jezus plaatst. Geen wet, geen sabbat, geen regel, geen religie, geen methode van de wereld, manieren van de wereld, noem het allemaal op, wijsheid van de wereld, niks. Het is Christus alleen. Nou, dat is wakker zijn. En we leven in een ontzettende boeiende tijd. Gisteren sprak ik ook over de openbaring en toen was Nico er. Misschien ken je die wel, Nico, het lam. Hij zegt, ik vind het alleen maar gaaf dat het zo moeilijk wordt, want dan komt mijn Heer sneller. Nou ja, dat vind ik mooi, als iemand dat zegt. We gaan een moeilijke week tegemoet, we krijgen weer maatregelen. Ik had het alweer voorzegd, dat is niet moeilijk. Trouwens, ik ben geen profeet, maar broeders en zusters, ik zei het de vorige keer ook, ik zeg het nu nog, ik sluit ermee af. Laat je niet kisten, bouw elkaar op in hem. Laat je niet bang maken, vrees niet. Bouw elkaar op in de Heer Jezus, zoek elkaar op. Als je tenminste gezond bent. En je broeder en zuster heeft jou nodig. En als je misschien na deze avond zegt van, ik zou best wel eens een gesprek willen of nou ja, meld je. Maar laat je niet isoleren door deze tactiek die er nu aan de gang is. Geen sociale contacten. 1,5 meter. Weg die mensen. Trek ze uit elkaar. Dat is een list. En wij als gemeente zijn geroepen om hem te volgen, hem te dienen. En hem te aanschouwen, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Amen. Nou, dat was een heel verhaal, vond u niet? Ik ga even eindigen met jullie. Ik hoop dat u het ter harte neemt. Vader in de hemel. Uw zoon staat te komen. Hij verlangt er ook naar om zijn bruid tot zich te nemen. Om haar eindelijk stralend en zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. Vader, en ik mag zo bidden, Heer, dat we wakker worden. Want de tijd is kort. En we hebben het zo nodig dat er mensen zijn die als hemelse mensen op aarde leven. En hem koesteren in hun harten. Hem zien. Uitgaan. Hem tegemoet. De eerste liefde terugvinden. Vasthouden. Elkaar bemoedigen daarin. Vader, ik bid voor deze gemeente, voor de Koninkerk, dat alles wat hier gebeurt ter ere zal zijn van de Heer Jezus. Dat elke samenkomst hem verheerlijkt. Elke Bijbelstudie hem groter maakt. Elke bidstond hem belangrijker maakt. Vader, zegen zo deze broeders en zusters in Jezus' naam. Amen. Ik heb hier een samenvatting. Ik heb er 17 of 18. Nou, dat moet wel lukken, toch? De echtpaar eentje. En dan kunt u het nog eens nalezen. En de Bijbel erbij pakken. En richt uw oog op hem. Dat is mijn boodschap altijd weer. Tot de volgende keer. Tot 2022. DV.